Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom vanochtend. Fijn dat u er bent en dat het u gelukt is om bij tijds in te schrijven om aanwezig te zijn bij deze dienst. Want dat is best een dingetje, als je maar met 30 man hier mag en kan zijn. Maar we zijn blij om u allen te zien. Het is vanochtend een bijzondere dienst die we gaan hebben. Het is vandaag de Europese dag tegen de mensenhandel. Er wordt in de volksmond wel eens gezegd van de, het is tegen de mensenhandel. We hebben Anneke Verhagen bij ons voor het leiden van de dienst. En we hebben een speciale gast, Ineke van Buren, die binnen het leger juist op dat onderdeel heel sterk betrokken is en kartrekker is om haar bekendheid aan te geven, om daartegen te strijden. Daar gaat ze vanzelf vanochtend meer over vertellen. Heel hartelijk welkom en dat je de reis hebt ondernomen hier naar Den Haag. God zegen toegewenst. Wat de zieke betreft, Meta van den Nauweland is opgenomen in het Leyenburg ziekenhuis. En Piet van der Bos die heeft slecht nieuws te verwerken gekregen over zijn gezondheid. En daar gaan nog meerdere onderzoeken bij plaatsvinden. En we werden ook in kennis gesteld van de bevordering tot heerlijkheid van broeder van Her. En in besloten familiekring zal de uitvaart plaatsvinden. Nog één mededeling die ik zou willen doen. En dat heeft te maken met het koffieschenken na afloop. Want we hebben koffie en we hebben thee. Maar het aantal schenkers is eigenlijk onvoldoende om dat elke week ook te kunnen doen. Dus als u in staat bent om daarbij te helpen en u wilt dat ook doen, dan zou ik u willen vragen, neem dan even contact op met Ineke Verhoeven. En haar telefoonnummer staat op de mededelingen dadelijk. Oh, ik dacht dat Ineke zich gelijk ging opgeven. Toch niet? Ik wens u alle God zegen toe.
Goedemorgen. Goed om u hier te zien. Ja, vandaag zijn we dus bij elkaar, zoals Bert het al zei, op deze Europese dag tegen mensenhandel. En ik weet nog goed, vorig jaar mocht ik zelf een kort verhaal houden, wat ervaringen doorgeven van mensen die slachtoffer waren van mensenhandel. En later mocht ik er ook iets over schrijven in de korpsbrief. En het was toen heel treffend eigenlijk. Ik had mijn verhaaltje gehouden. Ik ging weer zitten op de plaats, want toen was de zaal natuurlijk nog gewoon in een andere opstelling, in een normale opstelling. En ik zat daar bij de wand en opeens kwam Gerrit naar me toe en zei, er is een meneer en ik versta hem niet. En ik ben met die meneer in gesprek gegaan. Het was een Poolse meneer, niet dat ik Pools spreek, maar gelukkig sprak hij ook nog een beetje Engels. En deze jonge man, ik denk zo 23 jaar, die bleek echt een slachtoffer te zijn van mensenhandel. Hij werkte ongeveer 12 à 13 uur per dag voor 25 euro in totaal. Dus zo'n beetje nog geen 2 euro per uur. En zijn omstandigheden waren ook heel erg slecht. Zijn woonomstandigheden en zijn baas had hem de dag ervoor aangezegd, ik heb je niet meer nodig, je kunt gaan. En daarmee was hij niet alleen zijn baan en zijn inkomsten kwijt, maar ook zijn onderdak. En zo zijn er heel veel situaties die gewoon in ons land, in deze stad, plaatsvinden rondom het onderwerp mensenhandel. En vorig jaar mocht ik het verhaal daarover houden. Nou, we zijn natuurlijk heel blij dat Ineke vanochtend in ons midden is, want zij is de specialist op dat gebied. En we gaan straks ook naar haar luisteren. Ik zal haar straks ook nog een paar vragen stellen, gewoon wat persoonlijke vragen, zodat we ook een klein beetje kennis met haar maken. Maar het is goed om op een dag als deze stil te staan bij dat onderwerp mensenhandel en hoe dichtbij het kan zijn. We gaan luisteren naar een gebed.
Mogen God ons zegenen met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang zal zijn in onze harten. Mogen God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we mogen werken voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. Mogen God ons zegenen met tranen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost om pijn in vreugde te veranderen. Mogen God ons zegenen met voldoende dwaasheid om te geloven dat we verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. En mogen God ons zegenen met honger en dorst naar Christus zelf, zodat we niet zullen rusten totdat we onze rust gevonden hebben in Hem alleen. Amen.
Eigenlijk is het een gebed, maar tegelijkertijd ook een oproep aan ons om een bijdrage te leveren, om het verschil te maken in deze wereld. En u kent wellicht dat verhaal van dat Christusbeeld dat in de oorlog beschadigd is geraakt en waar de handen van af waren gegaan. En er kwam een discussie in die kerkelijke gemeente: moeten we deze handen weer zorgen dat die er weer aangemaakt worden? Moeten we een beeldhouwer vragen om dat beeld te herstellen? En toen besloten ze met elkaar: nee, dat gaan we niet doen. Want wij zijn de handen van Christus. Wij laten zien wie Christus is in deze wereld. En ik lees het gebed dat speciaal voor deze zondag gemaakt is. Ik hoor de schreeuw van dochters en zonen vanuit de duisternis, die verhandeld en tot slaaf gemaakt zijn voor andermans gewin. Ik zal naast jullie staan. Ik zie de volgende generatie van kwetsbare kinderen die het risico lopen om ingezet te worden voor wereldlijk vermaak. Ik zal voor jullie vechten. Ik zal aan de frontlinie staan samen met de anderen die opstaan voor de vrijheid van onderdrukten en naast overlevenden gaan staan. Ik zie jullie. Ik heb spijt van de manieren waarop ik, zowel bewust als onbewust, heb bijgedragen aan moderne slavernij en mensenhandel door mijn onwetendheid, mijn bevoorrechte positie en mijn koopkracht. Ik weiger om blind te zijn. Mogen mijn gebeden en die van jouw mensen omgezet worden in actie als wij samen vechten tegen ongerechtigheid. Wij zijn niet vrij totdat wij allen het licht ervaren. Amen. We gaan lezen uit de Bijbel en wel uit Exodus 5 en we beginnen bij vers 22. En daar staat het volgende. Toen wendde Mozes zich opnieuw tot de Heer en zei: Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht? Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Vanaf het moment dat ik bij deze farao ben gekomen en hem in uw naam heb toegesproken, wordt het volk nog slechter door hem behandeld. U hebt uw volk niet bevrijd, integendeel. Maar de Heer antwoordde hem: nu zul je zien wat ik de farao ga aandoen. Ik zal hem met harde hand dwingen mijn volk te laten gaan. Hij zal het zelfs uit zijn land wegjagen. God zei tegen Mozes: ik ben de Heer. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God, de onzagwekkende. Maar mijn naam Heer heb ik niet aan hen bekendgemaakt. Ik heb met hem mijn verbond gesloten en Kanaan aan hem beloofd, het land waarin zij als vreemdelingen hebben gewoond. Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. Tot zover deze Bijbellezing. Zoals al een paar keer aangegeven, is Ineke van Buren vanmorgen in ons midden. En ik wil haar graag een paar vragen gaan stellen. En Bert, zorg dat jij een microfoon gaat krijgen. Ja, Ineke, we willen je eigenlijk een heel klein beetje beter gaan leren kennen voordat jij zo meteen de overdenking gaat verzorgen. Maar wat was jouw eerste kennismaking met Leger des Waals?
Ja, dat is wel leuk. Ik woon nu in Groningen. Maar mijn eerste kennismaking met het Leger des Heils was in Den Haag. En ik liep in 1986, 87, zoiets, lang geleden, ben ik gaan stage lopen in Den Haag. In de Wagenstraat. Ja, in de dagopvang. En zo leerde ik het Leger kennen.
En wat maakte dat je uiteindelijk echt ging solliciteren bij het Leger des Heils?
Dat is toch het blijven geloven in mensen wat het Leger doet. Dus niet opgeven, maar er steeds blijven zijn voor mensen in nood. En dat vond ik heel mooi, dus ik dacht dat wil ik beter leren kennen.
Nou heb jij natuurlijk allerlei ervaringen, zeker als je het hebt over mensenhandel en alles daar rondomheen. Heb je allerlei ervaringen. En wat is een ervaring die je het meest is bijgebleven?
Ik denk, ik werkte op de Tippelzone in Groningen. Daar vertel ik straks nog wel iets meer over. Maar we hadden daar een mevrouw en die... was zeker 30 jaar verslaafd aan heroïne en werkte elke dag op de Tippelzone. Het ging echt heel slecht. En op een dag zei ze, ik wil stoppen. En we hebben toen een plek geregeld waar ze terecht kon. En daar gingen 2 dagen overheen en we waren haar kwijt. We konden haar niet meer vinden. En er was veel zorg. Waar is deze vrouw? Het ging fysiek ook niet goed. En toen werden we gebeld door de politie. En die zei, ze ligt in het ziekenhuis. Ze is door een andere vrouw van de trap afgegooid. En collega's zijn naar het ziekenhuis gegaan. En ze had de arm gebroken of de schouder. Ik weet niet meer precies. Maar het ziekenhuis wilde haar niet houden door de staat waarin ze verkeerde. En ze zou de volgende dag opgenomen kunnen worden. En we konden nergens met deze vrouw heen. En uiteindelijk hebben we een hotelkamer gehuurd en zijn met die vrouw naar het hotel gegaan. En hebben ook met die vrouw in dat hotel geslapen. Maar dat was iets wat ik nooit vergeet. Hoe je dus niet mensen kunt bewegen, waar dan ook, om deze mevrouw nog een nacht in huis te houden. En hoe die mevrouw op straat stond. Mm-hmm. En we dachten met die gebroken arm en met de dag daarna waar ze ergens heen kon. Ja, het kan niet. Maar dat is zo'n ervaring dat ik dacht, ja, dit kan niet, dit mag niet.
Nee. Ja. Dus je echt altijd wel bijgebleven. Nou zijn wij natuurlijk ook onderdeel van het Leger des Heils, maar van het kerkgenootschap.
Ja.
En we moeten wel samenwerken, maar voor ons is het natuurlijk best een beetje een zoektocht. Hoe kunnen wij als leden van het kerkgenootschap een bijdrage leveren ten aanzien van het onderwerp bestrijding mensenhandel?
Ja. Nou, mensenhandel is natuurlijk wereldwijd een heel groot probleem. Het is een van de grootste vormen van criminaliteit. Drugs is nog net een beetje groter. Maar dat betekent dat het niet alleen over Nederland gaat, maar ook bijvoorbeeld over China, waar kinderen onze kleding maken. Of bijvoorbeeld Afrika, waar mensen ook weer kinderen koffie en chocola moeten maken. Dat zijn een paar sectoren die heel kwetsbaar zijn. Dus wat kunnen wij doen is nadenken wat voor spullen we kopen. En dat wil niet zeggen dat per se duur is. Want bijvoorbeeld, even een voorbeeldje. Ik heb geen aandelen hoor. Maar de koffie van de Aldi is zeg maar meer verantwoord dan Douwe Egberts. Dus het zit niet altijd in prijs. En daar staan van die logootjes op die dan, waar je dat wel kan zien. Dus het heeft ook te maken met wat kopen. Met chocola is dat net zo. Maar met kleding ook en met allerlei dingen die we kopen. En ik denk wat het Leger heel erg kan als korps is mensen ontvangen. Dus wat je ook vertelde over je verhaal van de Poolse meneer die hier zat. En ik denk daar zit ook de kracht van jullie als korps dat je niet opgeeft. Dat mensen altijd mogen komen ook zoals ze zijn. Want jullie blijven geloven in mensen. Dus ik denk daar zit een enorme kracht.
Oké. Dankjewel voor de vragen die je wilde beantwoorden. We gaan zo meteen naar jou luisteren.
Nou, goeiemorgen. Wat fijn dat ik hier wat mag vertellen. Ja, kijk eens. Dat ben ik, heel lang geleden. Maar ik dacht, ik zal wat zeggen. En ook over wie ik ben, dan weet u dat. Ik woon in Groningen met mijn zoon. En ik werk op het stichtingsbureau van het Leger des Heils. Dus in Almere. En voor mij in mijn leven is mijn oma heel erg belangrijk geweest. Mijn oma die woonde in Apeldoorn en ik was de hele vakantie altijd bij haar, gewoon omdat het zo fijn was om bij haar te zijn. En mijn oma die woonde op een boerderij en voedde de kinderen alleen op, omdat mijn opa in de oorlog was omgekomen. En mijn oma heeft altijd geloofd in het zijn voor de mensen die het minder hadden. En mensen die het moeilijk hadden of waar onrecht tegen gebeurde. En dat onrecht heeft voor mij altijd een grote rol gespeeld. Van het gevoel van, dat mag toch niet zo zijn. Dus daarin was mijn oma mijn voorbeeld. En ik las een keer iets van Rico Voorberg. Dat is een dominee. En die kennen jullie misschien doordat hij met de vliegtuig pas naar Griekenland is gevlogen. Met de actie, we gaan ze halen, om daar vluchtelingen te halen. Wat niet lukte. Maar hij zei, opkomen voor recht is eigenlijk een vorm van aanbidding. Dat vond ik heel mooi om te lezen. Dus daar wil ik wat meer over vertellen. Dit is La Linea. Naar mijn opleiding ben ik daarheen gegaan. En ben ik daar gaan wonen. En ik heb mijn opleiding, ik heb maatschappelijk werk gedaan. Stage gelopen in Den Haag. En wat ik hier voor het eerst meemaakte in Den Haag, want toen zaten jullie nog in een ander pand ergens. Ja, en, maar wat ik toen meemaakte is dat we met de brassband met kerst naar de Doubletstraat gingen, waar de ramen zijn. En voor mij was de brassband nieuw. Als je uit de gereformeerde kerk komt met het orgel altijd, is een brassband toch echt wat anders. En de ramen was nieuw, dus het was echt een overweldigende ervaring. Maar goed, dat heeft heel diepe indruk gemaakt en heeft dus ook heel erg mijn leven verder bepaald. Wat ook gebeurde in Den Haag, was dat er een man binnenkwam op de dagopvang, een Marokkaanse man die tot geloof was gekomen en die hier niet mocht blijven, maar ook niet terugkomt. En ik heb die man begeleid en het raakte mij, zowel zijn verhaal, hoe zijn familie hem verstoten, als het feit dat hij niet in Nederland mocht blijven en ergens veilig was. En toen ik klaar was met mijn opleiding ben ik naar Spanje gegaan en ben ik in de zending gaan werken met Marokkanen. Dit is La Linea met Gibraltar. Gibraltar is het zuidelijkste stukje in Europa. Je ziet aan de overkant Marokko liggen. En Gibraltar is een heel klein stukje Engeland. Nou, wij woonden in La Linea. En werkte in Gibraltar en La Linea met de Marokkanen, een hele grote gemeenschap daar. Maar wat er in die tijd gebeurde, dit is ook het kortste stukje zeg maar tussen Afrika en Europa, is dat er heel veel vluchtelingen kwamen. En we denken dat er nu veel komen, maar toen kwamen er nog veel meer. En die kwamen ook met bootjes over. En wij woonden hier, daar, echt aan de kust. En we zagen die bootjes allemaal aankomen. En dan zie je ontredderde families het strand opkomen. En ik vond dat echt heel schokkend. Begin 20 zit je daar vanuit je comfortabele positie. En al die vluchtelingen kwamen daar. Dus toen ik weer terugkwam in Nederland na 2 jaar, toen dacht ik, ja, hier moet ik wat mee gaan doen. En ben ik met asielzoekers gaan werken. Nu heb je het COA, dat had je toen nog niet. Het voelt een beetje als oma verteld, maar goed, dat was... bij de asielopvang ging ik toen werken. En wat daar gebeurde was, we vingen daar minderjarigen op, daar werkte ik mee. En er verdwenen steeds meisjes. En met name Afrikaanse meisjes, Nigeriaanse meisjes. En wat er dan gebeurde was dat er dan een MOB achter hun naam kwam te staan. Met onbekende bestemming. En dan had je het over meisjes van 16 jaar. Het werd nergens gemeld en we deden niks mee. En toen op een gegeven moment was er een organisatie en die zei, we denken dat ze in de prostitutie terechtkomen. Als er een Nederlands meisje van 16 verdwijnt, dan komt het op tv. Dan, nu zetten we het op Facebook, maar toen zetten we het vaak op melkpakken. Dan is daar heel veel actie voor. Maar bij deze meisjes? Niks. Nou, uiteindelijk ben ik daar verder mee gaan werken en ben ik in de aanpak mensenhandel gerold. En wat is dan mensenhandel? Anneke vroeg net, wat kunnen we doen? Toen zei ik, het is eigenlijk een heel groot probleem. Maar mensenhandel is geld verdienen aan het werk van iemand anders. Zonder dat diegene dat echt wil. En dat kun je doen door manipulatie, door dwang. Dus je laat iemand in de prostitutie werken en de opbrengst die is voor jou. Of je laat iemand in een bedrijf werken voor heel weinig geld. Nou, deze man die kreeg, die kon hier komen en die kreeg nog 2 euro. Maar we maken ook vaak mee dat ze helemaal niks krijgen. We hebben pas hier een zaak gehad in Den Haag van een aantal circusartiesten die gedwongen werden om best gevaarlijke acts te doen met weinig bescherming. En die daar helemaal niet voor betaald kregen. Nou, die hebben als leger uiteindelijk ook opgevangen. En daar komt dan ook een rechtszaak tegen. We hebben in Nederland een aantal zaken gehad van mensen die werden opgesloten in de champignonnenkweek. Champignons kost heel veel tijd om dat te bewerken, zeg maar, om dat te oogsten. En arbeid is duur, dus het helpt om mensen daarvoor in te zetten. En wie zet je in? Dat zijn vaak mensen die kwetsbaar zijn. Dus mensen die arm zijn, of geen familie hebben, of geen verblijfsvergunning hebben, of wat dan ook. Dus dat zijn vaak de slachtoffers. Ja, bekend voorbeeld, denk ik, waar jullie allemaal wel eens van gehoord zullen hebben, zijn loverboy-meiden. Dus de Nederlandse meiden die worden uitgebuit. Dat is de grootste groep van de mensen die wordt uitgebuit in Nederland. En ook dat is een steeds groeiend probleem. En dat heeft te maken met dat telefoontje wat we hebben. Omdat het zo makkelijk is om mensen te controleren met een telefoontje. En te manipuleren. Nou, daar ben ik me mee bezig gaan houden. Dat is mensenhandel. Het gaat eigenlijk best goed, hè? Dat seintje geven. Ik zie hem niet en toch lukt dat heel goed. Heel fijn. Ik vertelde al iets over die tippelzone. Dit is de tippelzone. En wat is nou een tippelzone? In Nederland hebben we prostitutie gelegaliseerd. Want we dachten, nou, dan hebben we er minder last van, dan hebben we de controle op en dan gaan we mensenhandel tegen. Het paste ook bij dat we dachten, alles moet kunnen. Maar we hadden in allerlei gebieden straten waar meiden in de straat liepen en seks aanboden. En dat geeft overlast en onveiligheid. En ze hebben in Nederland een aantal gebieden gemaakt waar die vrouwen konden werken. Dit is één zo'n gebied. En de vrouwen staan in zo'n bushokje en de auto's rijden er langs. En als een man een vrouw uitkiest, dan stapt ze in die auto en dan gaat ze naar een soort afwerkplekken. Nou, wat daar gebeurt mag u zelf bedenken. En het is een hele treurige zaak, want de meeste vrouwen die hier staan zijn Nederlandse vrouwen, zijn zwaar verslaafd. Een hele treurige, goddeloze plek. En wat ik dan merk, wij kregen een nieuwe burgemeester in Groningen en die zei, ik wil dit gewoon niet in mijn stad hebben. Ik vind dit zo erg, ik wil dit niet meer. Hier in Den Haag is er trouwens ook een geweest, maar die is al jaren dicht. Maar dit was een paar jaar geleden en de burgemeester zei, ik wil hem dicht. En hoe doe je dat dan? Want we hadden daar zo'n 60 tot 100 vrouwen werken. Het was daarmee ook een van de grootste tippelzones van Nederland. En die vrouwen waren vaak verslaafd, maar wat we steeds meer zagen, want in Nederland wordt bijna geen heroïne meer gebruikt, is dat we verstandelijk beperkte mensen zagen. Mensen die uit de psychiatrie kwamen. Of mensen die uit Oost-Europa kwamen. En het rare is, hier staan die vrouwen. Wij hadden daar een huiskamer als Leger des Heils en op de weg stonden de pooiers en die verkochten hun drugs. En vrouwen die bijvoorbeeld uit de psychiatrie kwamen, in de prostitutie gingen werken, waren binnen een week verslaafd. Nou, dat kan toch niet de bedoeling zijn? En dat wordt dan betaald door de gemeente. Dus die burgemeester zei, dat doe ik niet meer. En wij gingen in gesprek met allerlei organisaties van hoe kunnen we zorgen dat die vrouwen die baan niet meer nodig hebben. En we hoorden steeds, ja, dat kun je toch niet veranderen. Die vrouwen zijn nou eenmaal zo. Het hoort bij drugsgebruik. Het hoort er nou eenmaal bij. En dat is wat ik in de loop der jaren zo vaak heb gehoord. Het is nou eenmaal zo. Het kan niet anders. Als het gaat over meisjes uit Nigeria, hoor ik altijd, ze kijken anders tegen seks. Nou, ik ben in Nigeria geweest. En daar is het echt niet oké als je in de prostitutie werkt. Ik hoor dat over Roemenië. Soms heb ik het idee, in de hele wereld denken ze anders over seks dan hier. Dus ik zie zo vaak dat we niet geloven dat mensen echt kunnen veranderen. En ook soms moeten we daar als leger, ook als hulpverlening van het leger, onszelf in de spiegel kijken. Als meisjes terugvallen die bij ons in de opvang zitten, geven ze weer een nieuwe kans. En geven ze weer een nieuwe kans. Want heel veel, dat zeiden we al, van die slachtoffers zijn kwetsbaar, hebben nooit kansen gehad. Hebben geen familie gehad waar ze op terug kunnen vallen. Hebben geen tante die zegt, joh meid, ik geloof in je. We gaan het samen doen. Want dat maakt zo'n verschil. En daarin kan een korps ook zo'n verschil maken, wat je net vroeg. En daarin was het voor mij zo belangrijk om bij het leger te mogen werken. Ik werkte eerst bij een andere organisatie, maar ik werkte samen met het leger. En ik zag het leger zo steeds aanwezig zijn en steeds de mens blijven zien. Ze zagen niet een hoertje, ze zagen niet een verslaafde, maar ze zagen altijd een mens. En toen dacht ik wil bij het leger werken. Dus dat ben ik 5 jaar geleden gaan doen. En op deze baan, die nu dicht is, en waar alle vrouwen nog contact hebben met het leger, dat vind ik echt heel mooi. Op deze baan was een vrouw, ze heet Renate en ze komt uit Slowakije. Zij was een Roma-meisje. En zij is begonnen op de 12e om heroïne te spuiten. En op een gegeven moment in Nederland beland. En zij werkte daar en ze was een jaar of 40. Nog niet zo heel oud, maar zij gebruikte dus al 28 jaar heroïne. En we vroegen aan haar, wat wil je? Wat wil je? Maar deze mensen hebben nooit gedacht, wil ik wat? Wat is mijn droom voor de toekomst? Want hun droom was altijd het volgende shot. Nou, we hebben daar met haar veel over gepraat. En wat ze op een gegeven moment zei was, ik wil zo graag een hondje. En we zijn met haar gaan praten. Hoe zou jij een hondje kunnen hebben? Dus we hebben niet gezegd, wat is je hulpverleningsplan? Hoe ga je met de ruïne stoppen of met de prostitutie? Maar hoe gaan we nou zorgen dat jij een hondje hebt? Nou, daar zijn we bezig aan. Uiteindelijk heeft ze ergens in de opvang een kamer gekregen en een hondje. Nou, dat was heel fijn en zij was nog nooit zo stabiel geweest. Dit is Jordanië. Ik was op vakantie in Jordanië en dat was midden in die periode van het sluiten van de tippelzone. En ik moet zeggen, dat is een van de ingewikkeldste projecten die ik heb gedaan, ook politiek. En toen zat ik in Jordanië op het strand. En als je naar de overkant kijkt, zie je Egypte. Dit is de Rode Zee. En ik moest denken aan dat verhaal van het volk van Israël. En ineens raakte dat me zo. En Anneke die las net een stuk en ik wil even met jullie verder lezen als jullie het goed vinden. Want God zegt tegen Mozes, hè, ik heb Israël gehoord, ik heb hun geklaag gehoord. En dan zegt hij, en daarom moet je tegen hen zeggen, ik ben de Heer. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen. Ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. Ik zal jullie aannemen als mijn volk en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de Heer, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd heb. Dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de Heer. En Mozes bracht dit aan de Israëlieten over. En wat zeiden de Israëlieten? Iemand een idee? Wow. Nee. Die zeiden, ze wilden niet naar hem luisteren. Ze waren moedeloos door de zware dwangarbeid. En dan zegt God tegen Mozes, ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet verlaten. Laten vertrekken. En dan zegt Mozes, maar als de Israëlieten niet luisteren, hoe zal de farao naar me luisteren? En dan zegt God, ik zal iemand naast je geven die voor je spreekt. En ik zat daar op het strand en ik moest daaraan denken en het raakte me. En ik dacht, dat is wat ik elke dag in mijn werk zie. We zien mensen in slavernij. Meestal in de prostitutie, we werken heel veel in de prostitutiegebieden. We zien mensen in slavernij. En we zeggen, daar zou je eruit kunnen. Maar ze zeggen nee. Ze zijn bang, ze zitten vast. Dit is de wereld die ze kennen. En dat is ook wat er met Israël zo was. Ze zaten vast in die slavernij. En God zegt, ik heb jullie gehoord, ik ga je brengen in een land... dat ik jullie beloofd heb en zeggen nee, wij blijven slaaf. Dat is toch raar als je eraan denkt. En wat doet God dan? Want Farao zegt ook niet, God, wat een goed idee, ik laat ze gaan. Want die verdient een heleboel geld daarmee met al het werk wat ze doen. Een beetje de pooier van waar wij tegen vechten. En dan komen 10 plagen. Dat verhaal kennen jullie denk ik wel. En eigenlijk moet ik heel Exodus lezen om het verhaal van Israël te lezen van die bevrijding. Wordt een beetje te lang. Maar dan komen de plagen. En uiteindelijk neemt dan Mozes Israël mee en dan staan ze daar aan de overkant. En de Egyptenaren komen. En dan zeggen ze, waren we maar in Egypte gebleven. Mozes, wat heb je ons aangedaan? En God opent de Rode Zee, ze lopen er doorheen en het water sluit. Dan denk je, nou, dit vergeten ze niet meer. Wat een les. En dan komen ze in de woestijn. En dan zeggen ze, we hebben geëten, we hebben dorst. Waren we maar in Egypte gebleven. En God geeft ze kwakkels en water. Elke dag manna op de grond. En ze gaan door. En op het moment dat Mozes op de berg is, weten jullie nog, dan gaan ze beneden, gaan ze afgodsbeelden maken. Elke keer vergeten ze weer hoe God ze heeft geholpen. Maar wat me daarin zo raakt, ze komen in het beloofde land. God laat niet los. God laat niet los. En God wil mensen in slavernij bevrijden. Of dat nou in de mensenhandel is, of dat nou in een verslaving is, of op welke manier ook. God laat niet los, want die heeft gezien wat het lijden van de mensen is. En die heeft ook gezien wat zijn plan met de mensen is. Want God wil dat wij als kinderen van hem leven. Nou, dat bedacht ik op dat strand in Jordanië. Dat raakte me en gaf me ook weer moed om door te gaan. Waar we elke keer zien hoe mensen vastzitten. Wij werken, en daar heb ik zo ook nog een foto van. We werken ook met mensen die in slavernij hebben gezeten. En één... Dat is echt wel heel leuk, want we hebben nu een wereldwijde council, noemen ze dat. Een soort bestuur voor de aanpak mensenhandel. En er zit vanuit elk werelddeel iemand in. Maar er zit ook een oud slachtoffer in. En dat is iemand uit Nederland, die in Nederland is uitgebuit. En die doet ook veel met het Leger des Heils in Nederland. En zij was bij ons, bij een overleg wat we hadden over mensenhandel. En toen vertelde ze ook haar verhaal, hoe ze echt... als christen opgesloten zat en dacht, en zij wist niet meer of het dag of nacht was. Ze weet ook niet hoe lang ze daar gezeten heeft. Want als je in een donkere kamer zit, dan weet je dat niet, als je geen ramen hebt. En er komen gewoon steeds klanten binnen. En zij vertelde, nu, als ik nu terugkijk, kan ik zien dat God me heeft gedragen. Jullie kennen vast dat verhaal van die voetstappen in het zand... Ze zegt, dat heb ik zo ervaren, zo aan het lijven. Dus ik zei, God, ik geloof niet dat u me kunt bevrijden. Ik geloof er niet meer in. Maar achteraf zeg ik, hij is er steeds geweest. Hij heeft me gedragen. God geeft steeds zijn tekenen van trouw. En wat niet helpt, wat ik de afgelopen tijd... Want er is een enorme jacht vanuit de politie op drugs... En we zeggen als land, we vinden aanpak mensenhandel belangrijk. Maar daar wordt heel wat minder geld aan besteed dan aan de aanpak van drugs. Waar heeft dat ook mee te maken? Het is niet een heel populair onderwerp. En we hebben daar een paar keer met mensen over gepraat. En toen zei iemand, maar heb je wel eens gedacht over wat slachtofferschap nou eigenlijk is? En hebben jullie wel eens nagedacht over het woord slachtoffer? Slachtoffer. Dat is een heel raar woord. En in alle talen om ons heen is dat hetzelfde woord. In Duits is het opfer, in het Engels is het victim. Victim, dat komt van het Latijn. Dat is ook hetzelfde slachtoffer, zeg maar, hetzelfde. Ook in het Arabisch, ik kan het niet meer zeggen, maar dat betekent ook het woord slachtoffer. En waar komt dat vandaan? In de 16e eeuw was er een priester. En die zijde hebben mensen geleden en ze zijn eigenlijk een slachtoffer. En daarmee verweet hij naar Jezus. Ze zijn als Jezus aan het kruis. Ze lijden, er wordt ze onrecht aangedaan. En bij slachtoffer hebben we ook een beetje het beeld van Jezus in ons hoofd. Maar wat was er nou zo typerend aan Jezus aan het kruis? Dat hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En wij verwachten van een slachtoffer dat iemand een beetje deemoedig is. Een beetje, nou, bijna zegt, dankjewel dat je me komt helpen. Het rare is, in China hebben ze een woord en dat betekent letterlijk benadeelde partij. Daar verwachten ze dat de slachtoffer opstaat en zegt, jullie moeten me recht doen. Wat een woord kan doen, een woord doet een heleboel. Daarom gebruiken we steeds minder het woord slachtoffer. Om daar wat van los te komen. En je ziet ook dat als bijvoorbeeld in Nederland, we hebben toen dat meisje gehad wat opgesloten heeft gezeten, jaren in een huis, Natasja Kamphuis in Oostenrijk. En die kwam eruit en die was heel sterk. En toen zeiden mensen niet, wat is de krachtig meisje? Maar ze zeiden, dan zal het wel meevallen wat ze heeft meegemaakt. Want het beeld paste niet. Nou, dat wat over het woord slachtoffer, maar dat maakt, als je dan nog denkt aan hoe moeilijk het is om te zeggen, ik heb hulp nodig, ik wil uit de slavernij. Als je er dan uitkomt en de wereld om je heen is ook niet heel behulpzaam, dat helpt natuurlijk niet. Nou, wat doen wij dan? Wat ik echt heel mooi vond, we lazen het verhaal van Exodus en God geeft niet op. Er zijn nog een paar verhalen uit de Bijbel die mij enorm moed geven. En één is het verhaal van Rahab. Kennen jullie het verhaal van Rahab? Rahab woonde in Jericho en er kwamen verspieders. Dat is even later nadat ze door de woestijn hebben gereisd. Ze komen in het beloofde land. En dan komen ze bij de stad Jericho. En dan is er een vrouw en die heeft de verspieders, laat ze in haar huis. En dan zeggen ze, dank je dat je ons geholpen hebt. Je moet een rood touw uit je huis hangen en wij gaan om de stad lopen. Dat kennen jullie denk ik wel, dat verhaal. 7 keer om die stad en dan stort de stad in en dat huis blijft staan. Ja, ja. En Rahab was een vrouw die in de prostitutie werkte. En God gebruikte haar en zij mocht zeg maar de verspieders beschermen en nou ja, haar huis bleef gespaard. Maar wat gebeurt er dan? In het geslachtsbeschrijving van Jezus in de Bijbel staat zij in het voorgeslacht van Jezus. En bij de geloofshelden staat zij ook. In Hebreeën staat, sorry, ik schiet er een beetje van vol. Rahab is een geloofsheld omdat zij daarvoor ging staan. Daar mogen we van leren. Een vrouw in de prostitutie mogen wij van leren. Vind ik echt geweldig. En er staat niet, ze ging op de knieën, ze beleed de zonde of wat dan ook. Staat er allemaal niet, dat weten we helemaal niet. God gebruikte haar. Een andere vrouw, die ook waarschijnlijk uit de prostitutie kwam, dat weten we niet helemaal zeker, maar ze was in ieder geval een vrouw van lichte zeden, met een hele goede vriendin van Jezus, Maria Magdalena. Prachtig. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. God gebruikt ons. In het leger des Heils in 1870 of zo, kwam een mevrouw uit de prostitutie binnen. En Bramble Booth, dat was de zoon van William Booth, die raakte met haar in gesprek. Zij werd soldaat. En ze vertelde, ik kom uit de prostitutie, want ik ben als kind verkocht. En Bramble zei, dat kan niet in ons moderne Engeland. Ja, zei ze, kinderen worden uitgehuwelijkd als 12 zijn en komen dan in de prostitutie terecht. Ja, als ouders geld nodig hebben, want dan krijgen ze wat geld. Nou, hij vond dat verschrikkelijk en hij zei, hier moeten we wat tegen doen. We moeten opkomen tegen het onrecht. Toen heeft het leger des Heils een petitie gestart en ze hebben 40.000 handtekeningen opgehaald. Nu is dat een wat lijstjes in een mailtje, in een Word document. Maar toen was dat een karrevracht vol. En ze brachten die met paarden naar het parlement. En ze gingen samenwerken met de journalist Siti Sted. Van de Ghazal, Palmo Gazet. En die zou hier een artikel over schrijven. En toen hebben ze een meisje gekocht om te laten zien dat dat kan. Dat kwam in de krant en toen werden ze gearresteerd voor mensenhandel. Ja, ja. Dat was heel handig, want er kwamen net al die handtekeningen. En nou ja, een journalist die in de gevangenis komt omdat ze dat gedaan hebben. Dus dat gaf enorm veel reuring. En toen is de leeftijd naar 16 gegaan, de huwbare leeftijd. Daar staat hij nog op in Engeland. Maar dat was dus heel mooi en dat is door een actie van het leger des Heils gebeurd. Ik vind dat een geweldig verhaal. Hoe het leger in de strijd ging, toen al voor vrouwen in de prostitutie. Dit zijn twee vrouwen. Over haar vertelde ik net. En zij zit in onze wereldwijde boord nou, zeg maar, tegen mensenhandel. Vind ik echt geweldig. Daar staan we bij het parlement in Hongarije. En wat is nou zo mooi ook aan deze organisatie? Onze generaal heeft gezegd, we moeten in elk land een aandachtsfunctionaris mensenhandel hebben. In elk land. En we zitten inmiddels in 134 landen. En overal hebben we een aandachtsfunctionaris mensenhandel. De tweede is onze aandachtsfunctionaris in Hongarije, waar ik dit vest van heb. De middelste is een vrouw en die heeft altijd langs de weg gestaan in Boedapest. En die dacht, hoe kom ik hier uit? Iemand zei, dan moet je naar Nederland gaan, want daar hebben ze uitstapprogramma's. En toen belandde ze in Leeuwarden achter de ramen. En uiteindelijk is ze eruit gekomen. En wij kregen contact en ze is een opleiding sociaal werk gaan doen. En ze zei, mag ik stage komen lopen? En toen was ze er net uit. En dat vond ik heel spannend. En de directeur was heel kritisch. Maar ze is komen werken bij ons. En dat gaat op een wat andere manier dan onze mensen dat doen. Ze spreekt mensen heel direct aan. Maar er zijn via haar zoveel vrouwen uitgestapt. En hoe groot getuigenis is het dat daar een vrouw staat die uit de prostitutie is gestapt. Die vanaf de 10 jaren daarin heeft gewerkt. En hij zei samen teruggegaan naar Hongarije, was voor haar de eerste keer terug. En we hebben het leger dus zelfs daar getraind. De opvang, het korps, de vrijwilligers. En we hebben daar allemaal trainingen gedaan. En we zijn gegaan naar waar de vrouwen werken. En ze kwam daar en er stonden nog vrouwen die haar nog kenden vanuit het werk. En ze zag de pooien staan. En het was zo indrukwekkend, want ze kon precies zeggen, dat is die vrouw, tegen de vrijwilligers die daar elke week koffie kwamen brengen. Heel indrukwekkend. Dat vind ik wel de kracht van het leger. Heel veel vrouwen komen uit Oost-Europa of de Dominicaanse Republiek. Het gros, en op dit moment uit Roemenië. Heel veel vrouwen uit Roemenië. En we zagen met corona, in veel delen van Nederland, wonen de vrouwen ook achter de ramen, op dat bed of in de club. En toen ging de prostitutie dicht en waar moesten ze heen? Ze waren ongelooflijk drukke tijden de afgelopen tijd, om te zorgen dat vrouwen uitkering kregen, een plek om te wonen en wat dan ook. En vrouwen waren bang. Weg van hun familie. Maar veel vrouwen hebben van huis uit iets meegekregen over God. Ze hebben een katholieke of een orthodoxe achtergrond. En vaak zien we tussen de dildo's en alle seksattributen, zien we bijvoorbeeld een Jezusbeeldje of een Mariabeeldje staan. En dat raakt me zo. En als je tegen vrouwen zegt, mag ik eens met je bidden? Staan heel veel vrouwen daar open voor. En dit is een Mariabeeldje in de Nicolaaskerk. Die staat naast de wallen. En Nicolaas is de beschermheilige van de kinderen, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. Maar ook van de vrouwen. En heel veel vrouwen gaan daarheen. En het is wel bijzonder als je daar een middagdienst hebt, dat je ziet dat de vrouwen daar eerst komen, waarna ze verder gaan. Op de wallen zit ook het korps van het leger des Heils, waar we een huiskamer mogen hebben en waar de vrouwen ook binnen mogen komen. Maar het vuurtje is er wel. Ergens diep van binnen, vaak helemaal bedekt met van alles en nog wat. Angsten en dergelijke, maar het is ergens wel. Precies. Een lucifer nodig. En dan kom ik bij mijn laatste plaatje. Ik fietste naar die... Ik fietste naar die tippelzone en toen kwam die regen omhoog. Een paar weken voor de sluiting. En toen dacht ik, bij God is hoop. God geeft nooit iemand op. De vrouwen niet, u niet, mij niet. Ik vond het zo mooi. En het is plat. De avond dat we sloten, hadden we een verwende avond. En vlak daarvoor was kerst. En wij stonden daar te zingen met een jongen van het leger. We hadden een kerstviering gehad en we liepen naar buiten. En die jongen liep nog te zingen en alle vrouwen bleven zingen. Ere zij God en dergelijke. En ze kenden alle liederen. Heel veel hebben ergens wel iets meegekregen. Ze bleven zingen. En de klanten kwamen en die reden rond. En normaal is dat geld, dan gaan ze erheen. Maar ze bleven zingen. Het was zo'n bijzonder moment, dat zal ik ook nooit vergeten. Dus God geeft niet op. Hij ziet de mens. Ik hoop dat wij de mensen ook zien.
Dankjewel Ineke voor je indrukwekkende verhaal en waarin je de relatie legde met de geschiedenis uit Exodus, de bevrijding. En mij is de zin bijgebleven van opstaan voor recht en opstaan tegen onrecht is een vorm van aanbidding. En ik denk dat moeten we maar vasthouden, gewoon in het leven van elke dag. We gaan samen bidden. En ik stel voor om na het gebed wat ik uit ga spreken, direct daarna de zegen te zingen uit opwekking 602 is dat. Dat we die zo meteen met elkaar gaan zingen. Maar eerst wil ik een gebed doen voor al die mensen die heel daadwerkelijk elke dag weer te maken hebben in de hulpverlening, in kerken, met mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel. We bidden samen. Heer onze God, wij danken u dat u onze God bent. Dat u ons bevrijd hebt. En Heer, we zien zoveel mensen en ook naar aanleiding van de woorden van Ineke vanmorgen, van mensen die vastzitten in mensenhandel, in verslaving, in wat dan ook. Heer, soms weten we niet wat we moeten doen. Maar ik bid u ook dat deze korpsgemeenschap een open plek zal zijn voor mensen die daar misschien mee worstelen en misschien de moed vinden om hier langs te komen. Ik bid u voor al die hulpverleners, ook die hulpverleners van het Leger des Heils, die elke dag maar weer zich inzetten voor deze groep mensen. Ik bid u om geduld, om kracht, om moed, om uw leiding daarin, om uw liefde daarin. Bid u ook voor Ineke en alle mensen met wie zij samenwerkt. Heer, wilt u haar ook zegenen in het werk. Het is bijna een bediening. Heer, wilt u haar daarin helpen en bemoedigen. Ook als het ogenschijnlijk soms weinig uitmaakt. Maar ik bid u, Heer, dat er steeds weer een regenboog aan de lucht komt. Dat ze mag zien dat u ook haar en haar directe collega's gebruikt. Heer, ik bid u dat wij op zullen staan tegen onrecht. Ik bid u dat we ons bewust zijn van het feit dat er heel veel onrecht is in deze samenleving. Ver weg, maar soms ook heel dichtbij. Ik bid u dat u ons bewust maakt. In het feit dat wij soms keuzes kunnen maken in waar we dingen kopen. In hoe we omgaan en hoe we opletten wat er gebeurt in onze directe omgeving. En Heer, ik bid u dan dat u ons de moed geeft om daartegen op te staan. Heer, dank u wel dat we hier zo mochten zijn vanmorgen. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan en met mij te luisteren naar het lied Opwekking 602 en dat mee te nemen als zegen. Amen. U mag uw plaatsen innemen en ik wil u ook vragen om te blijven zitten op uw plaatsen. En ja, het is jammer dat we niet allemaal naar elkaar toe kunnen lopen, maar dat is nu even gewoon niet anders. En u krijgt op de plaats waar u zit een kopje koffie of thee aangeboden.